Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Onder meer met Katrien Vuilsteke vandaag. Katrien, jij hebt altijd last van Japonisme. Maar de afgelopen weken wel heel bijzonder. Je bent naar Parijs getrokken waar ze helemaal in de ban van Japan zijn. Ja. Daar loopt een en ander. Wat heb jij gezien?
Ik heb vaak de Renouveau gezien. En dat zijn eigenlijk Japanse prentkunst. Of tenminste, dat zijn Japanse prenten. Uit de periode 1900, 1960. Wat we eigenlijk niet zo vaak zien.
Ja, we horen het zo meteen, maar het levendeel van Pompidou zal opgaan aan het werk van de architect en ook directeur van La Combre. Wat is die man allemaal niet geweest, Leon Steynen. En ik doe dat naar aanleiding van het Steynenjaar. Het is Steynenjaar, het is 2018. En dat is meteen mijn eerste vraag, waarom is het eigenlijk Steynenjaar? En dat is een vraag die ik stel aan Dirk Laurijs, collectiebeheerder bij het Architectuurarchief Vlaanderen. Dag Dirk, een goedemiddag.
Goedemiddag.
En ook Bart Tritsmans, hoofdtentoonstellingen bij het Vlaams Architectuurinstituut. Waarom hebben jullie dit jaar uitgekozen? Ik kon het niet goed zo detecteren, want de man is geboren in 1899.
Klopt, ja.
Dus ik dacht nu, 18, is er een reden?
We hebben een hele interessante aanleiding, namelijk het archief van Leon Steynen. Wij zijn ook voor de tentoonstelling vertrokken vanuit zijn archief. En het is exact 30 jaar geleden dat Steynen zelf zijn eigen archief schonk aan de collectie van de provincie Antwerpen. En in 2018 heeft het Vlaams Architectuurinstituut de collectie van dat architecturaal archief opgenomen. En eigenlijk was Steynen, zonder dat hij het wist, de grondlegger van het archief, van het architectuurarchief. Ja. En daarom eren wij hem met het Steynenjaar in 2018.
Voilà. Het heeft alles te maken met het archief en met een milde schenking van de architect. Leon Steynen, waar is de man eigenlijk opgeleid, want hij heeft een gigantisch oeuvre nagelaten. En het zal ook blijken voor wie de tentoonstelling in Antwerpen gaat bezoeken. Trouwens, er zijn heel veel activiteiten rond Steynen. Dat we eigenlijk heel veel gebouwen van hem kennen zonder te weten dat ze van hem zijn. Dirk, wat je uitleg?
Je kan zo spreken van die Steynen-paradox. De meeste mensen kennen zijn werken, maar kennen niet de maker van de werken, wordt wel eens gezegd. Steynen heeft zijn opleiding gekregen aan de Koninklijke Academie in Antwerpen, dat toen nog erg in het teken stond van de Beaux-Arts en de antieke architectuur. Van in 1915 tot begin jaren 20. Het is ook Antwerpen dat heel zijn carrière eigenlijk heeft bepaald, waar dat hij ook het meeste van zijn werken heeft gerealiseerd. Maar hij komt eigenlijk al vrij snel los van die antieke, traditionele architectuur en hij begint zich te interesseren aan het modernisme. Ja. Laten we zeggen, vanaf de tweede helft van de jaren 20 gaat hij zich volop gooien op dat modernisme en dat modernistische architectuur. En dat blijft hij doen eigenlijk tot 77, tot op het einde van zijn carrière.
Ja. Jullie hebben een archief, maar wij ook. En Goedron de Geiter is daar even in gaan grasduinen. En hier vertelt Leon Steynen, die later de casino's zou ontwerpen van Schotfontein, van Knokke, van Oostende, de gevels van de CNA, niet te vergeten. Wist jij dat, Katrien Vuilsteke? Nee. Wel, voilà. De gevels van de CNA, ook van Leon Steynen. En natuurlijk ook dat wonderlijke gebouw dat De Singel heette in Antwerpen. Maar hier vertelt hij zelf hoe hij tot datgene is gekomen wat hem zijn hele leven zou meeslepen.
Wanneer die plaats uitgekozen is geweest, het is op mijn voorstel, waren dat nog militaire gronden die vrij kwamen.
Deze even onderbreken, want dit is Leon Steynen een beetje later in zijn leven. Namelijk toen hij De Singel ging ontwerpen. En ik zoek heel specifiek, ik kijk even naar mijn technicus, naar de ontdekking eigenlijk van het modernisme en natuurlijk ook het werk van Le Corbusier door Leon Steynen. Even luisteren.
Ik heb toen een bezoek gebracht aan de wereldtentoonstelling van Parijs in 1925. En ik heb werkelijk onder indruk geweest van de paviljoenen van de Sovjetten. die toen een paviljoen gemaakt hadden, gans in staal, zeer nuchter, zeer streng. Bref, het was gewoon een constructie in staal, dat mij een groot indruk heeft gemaakt, mij een zeer groot indruk heeft gemaakt. En dan eindelijk ook het paviljoen van Le Corbusier, een paviljoen de l'Esprit Nouveau. En dat paviljoen had hij gemaakt met de steun van Voisin. Voisin, die de constructeur is van automobielen en vliegtuigen. Mm-hmm. Dat paviljoen dat was tenslotte een ruimte waar de plannen van de toekomstige stad werden tentoongesteld. Dat is voor mij ook een fantastische revelatie geweest. Hoe dat de man die nieuwe stad zag. Met afscheid tussen het verkeer en de voetganger. Met de lokalisatie van de activiteiten van de mens. De burelen, wat weet ik allemaal meer. Waar, en de woningen. Bref, hij heeft daar iets ontworpen dat voor mij theoretisch nog altijd geldig is.
Mocht hij het voor het zeggen hebben gehad, toen al in Antwerpen was er nooit zoveel verkeersellende geweest, denk ik dan, Bart Ritsmans. Wat denk jij over Leon Steyne?
Wel, ik denk Leon Steyne zijn vroege ontwerpen voor de stad Antwerpen zijn heel veelzeggend, heel interessant. Hij begint in het einde van de jaren 20 al met het ontwerp van een brug over de Schelde. Hij legt dan ook een wijk aan op de linkeroever en hij betrekt die twee delen van de stad echt op elkaar. Dus Steyne wil niet enkel in het begin van de jaren 30 dan antwoorden op een wedstrijd voor de aanleg van de linkeroever. Hij beslist ook dat de rechteroever betrokken moet worden. En het eilandje zag hij toen als een plek die volledig verwoest was eigenlijk door verkrotting in de woningen. En hij wilde die wijk volledig vervangen door een administratief centrum. En hij ging daarvoor ten rade bij zijn grote leermeester en voorbeeld Le Corbusier. En hij bouwde, in zijn hoofd althans, een tiental 100 meter hoge torens op de rechteroever die het administratieve centrum zouden vormen.
Ja, want we weten natuurlijk dat dit nooit is uitgevoerd.
Het is nooit uitgevoerd, dat klopt.
Ja, maar stel je voor dat hij dat had gedaan, dan was Antwerpen een totaal andere stad geweest.
Dan was Antwerpen volledig anders geweest, omdat Steyne in zijn hoofd had om de oude stad volledig te vrijwaren van autoverkeer. En om alle verkeer naar het noorden van de stad af te leiden en het administratieve centrum op het eilandje te installeren en de oude stad volledig wandelgebied te maken.
Ja, kijk eens aan. Heel belangrijk in het leven, of tenminste de carrière van de jonge Leon Steyne, is de ontdekking van een bepaald materiaal. Wij vinden dat nu de normaalste zaak van de wereld, maar beton, beste luisteraars, dat was toen iets helemaal nieuws. Daar konden ongelooflijke dingen mee gebouwd worden. Dat was voor hem een revelatie.
Voor Steyne, voor de jonge Steyne, was het een ongelooflijke revelatie. Er werd al beton gebruikt in industriebouw, maar in de woningbouw was het nog niet zo heel sterk ingeburgerd. En Steyne maakte op een bepaald moment een verbouwing van een winkelpand. Dus hij maakt van een gevel een winkelpand met een etalage. En hij krijgt opdracht...
Een tabakswinkel.
Een tabakswinkel,
ja. Van der Elst.
Ja. Met wie hij later nog heel veel contact zou hebben en nog vaak voor zou bouwen. En hij stelt voor om een stalen balk boven de ramen te installeren om de gevel open te maken. Maar de aannemer geeft hem eigenlijk aan dat het mogelijk is om met een betonnen gegoten balk diezelfde overspanning te maken. En Steyne weet eigenlijk niet helemaal wat hem overkomt en hij vraagt van, is het dan duurder dan die stalen balken?
Vertrouwde hij het zaakje wel?
Wel, het blijkt eigenlijk uit zijn eigen woorden dat hij het aanvankelijk niet volledig vertrouwde. Dat hij zeker ook wilde weten, is het niet duurder dan een stalen balk? Is het eigenlijk wel doenbaar? En de aannemer berekent het, blijkt dat een betonnen balk goedkoper is en dat de overspanning beter gemaakt kan worden.
Ja. Vanaf dat moment... Steyne dan de eerste die beton op dat niveau toepast in Vlaanderen?
Nee, Steyne is zeker niet de eerste. Maar... ik denk gewoon dat hij in zijn praktijk, omdat Steyne is op dat moment 22 jaar, dus hij is heel jong, hij is net begonnen met zijn eigen bureau. Hij is in dat soort opdrachten nog nooit in contact gekomen met beton. Dus het is zeker niet de eerste die dat zou doen, maar voor hem was het wel een heel grote revelatie.
Ja. Welke voorbeelden had hij dan al in Vlaanderen?
In Vlaanderen had hij vooral voorbeelden van zijn leermeesters aan de academie, die nog in een veel traditionelere bouwstijl bouwden. Hij heeft stage gedaan onder andere bij Gerard de Ridder.
Ja, stage gedaan bij Gerard de Ridder. En zijn professoren aan de academie waren zeker niet bezig met die moderne materialen. Het is vooral via zijn lectuur van buitenlandse tijdschriften, van handboeken en dergelijke meer. Zijn bezoek aan buitenlandse voorbeelden in Frankrijk, in Parijs. de Art Deco tentoonstelling en dergelijke meer, dat hij in contact komt met nieuwe materialen. Er zijn een aantal architecten ook in Vlaanderen die beton al hadden ontdekt, maar voor hem was dat eigenlijk eerder laat. Maar zodra dat hij dat ontdekt, gaat hij dat veelvuldig toepassen. In het begin nog verborgen, achter bakstenen en dergelijke meer, maar vooral na de Tweede Wereldoorlog gaat hij volop mee in het gebruik van beton. Zo erg dat hij zegt van ja, ik denk beton. Hij is gewoon volledig behept van het materiaal.
Ja. Het is ook een tijdschrift geweest, dacht ik, hè, beton. Is
ja.
dat niet?
Ja, absoluut. Voilà.
Ja, deed me er even aan denken. Heel belangrijk, en dat wordt ook heel mooi geïllustreerd op de tentoonstelling in de single die momenteel te zien is, is de focus van Steinen, je zou kunnen zeggen, ja, Paul Robrecht heeft het ook van hem, op de kunst van zijn tijd. Hij betrok heel graag hedendaagse kunst bij zijn werken. Onder meer René Guillet bijvoorbeeld, maar andere grote namen. Hè. Paul Delvaux, in die tijd, Georges Graag. Mm-hmm. Dat is de man ook van de Dikke Mathilde in Oostende. Oscar Jespers.
Absoluut.
Ja. Hoe kwam dat? Een heel artistiek gevoel, zou
hij was, hij was ook erg met kunst bezig. Hij was kunstverzamelaar, maar hij maakte ook werk van het integreren van kunst in zijn architectuur. Architectuur was voor hem de belangrijkste kunst. Dus eigenlijk de andere kunst moest ten dienste staan van architectuur, werd geïntegreerd. Maar van bij zijn eerste projecten integreert hij zijn kunst, de kunstvoorwerpen. Een heel mooi voorbeeld is het mooie, de mooie muurschildering van René Guillet in zijn eigen woning. Je hebt een aantal...
Dat waren ook allemaal vrienden, neem ik aan.
Het waren allemaal vrienden. René Guillet was ook de man met wie hij naar Parijs ging, naar de Art Deco tentoonstelling, die ook niet zo ver van hem vandaan woonde. René Guillet was ook de man die door Le Corbusier zijn woning liet bouwen. Dus
en eigenlijk, niet door Leon Steinen.
Niet door Leon Steinen.
Was dat niet een beetje vervelend in die tijd?
Wel, we hebben daar nooit geen enkel spoor gevonden, geen informatie waarom dat Guillet voor Le Corbusier kiest en niet voor Steinen. Maar ik kan aannemen dat Steinen op een bepaald moment heeft gezegd oké, als je Le Corbusier kiest, daar kan ik mij gerust bij neerleggen.
Ja.
Integratie van kunst in alle soorten gebouwen, openbare gebouwen, zijn privéwoning, dergelijke meer, zijn casino's. En een van de mooiste voorbeelden is het casino van Oostende, waar dat hij eigenlijk bijna een wandeling maakt doorheen het gebouw, langs allerlei kunstwerk.
Ja.
En eigenlijk had de single zo ook iets moeten zijn. Er waren ook kunstwerken voorzien op de binnenpatio's, muurschilderingen binnen, maar dat is nooit gerealiseerd. Dus.
Ja, vandaar dat ze achteraf wat hedendaagse kunst toegevoegd hebben in de single natuurlijk. Was het zelf iemand die schilderde of tekende? Want als je naar die tekeningen kijkt, ze zijn heel mooi en hij was bovendien een niet onverdienstelijk fotograaf, onze Steinen.
Ja, schilder niet. Heel veel architecten deden dat dus wel. Maar schilderen en beeldhouwen deed hij niet. Maar zoals u zegt, fotografie was iets waar hij echt wel erg mee bezig was. Ook van het begin van zijn carrière. Om zijn werk te documenteren, maar ook om te presenteren. Ofwel deed hij het zelf, ofwel vroeg hij bekende fotografen om dat in zijn plaats te doen. Een kleine anekdote. Er zijn een aantal foto's van hem bekend waar dat hij een soort Photoshop avant la lettre toepast.
Een beetje fotomontage. Zo,
fotomontage, ja. Waar dat hij zijn ideale context creëert voor bepaalde architectuur. Het is wondermooi om die dingen te zien. Ook allemaal te zien natuurlijk op de tentoonstelling. Mm.
Wanneer kreeg hij zijn eerste echte grote opdracht, Bart?
Goh, de eerste grote opdracht zouden we misschien kunnen beschouwen als het Casino van Knokke in 1928. Steinen is op dat moment eigenlijk nog maar 29. Dus
ja,
dat
is ongelooflijk jong
voor,
om aan zo'n gebouw te beginnen. Ja. Ja.
En dat had hij voor een groot deel te danken aan zijn netwerk en het netwerk van zijn ouders. Braam heeft ooit gezegd dat Steinen het geluk had om omringd te worden door een laagje goede lieden voor wie hij kon bouwen.
Ja, hij kwam uit de
Antwerpse bourgeoisie eigenlijk.
Voilà, ja. Ja, de betere middenklasse.
Zeker weten.
Mama was trouwens een Française.
Een Parisienne, inderdaad.
Dat viel mij ook op dat heel veel van die ontwerptekeningen, als je daarnaar kijkt, wordt alles in het Frans omschreven.
Ja.
Met andere woorden, er werd in het Frans over al die gebouwen geconverseerd. Mm-hmm. neem ik aan, Bart.
Stijn was perfect tweetalig. Ja. In La Cambre werd hij gezien als de Vlaming. Maar op veel andere plekken sprak hij Frans. Ook met zijn kinderen sprak hij bijvoorbeeld Frans. Ja. Dus het was echt zo de Antwerpse bourgeoisie van die vroege 20e eeuw waar Stijn zich in bevindt. Ja. Dus de opdracht voor het casino van Knokke krijgt hij van de familie Nellens. Familie Nellens zal hij nog vaker verbouwen. Zal hij later ook nog een aantal gebouwen voor realiseren. En leert hij ook kennen door de contacten van zijn vader die hij in Knokke opbouwt in de vroege jaren 20. En Nellens vraagt aan Stijnen om het casino te ontwerpen, maar hij was toch niet 100% zeker van die jonge Stijnen. En hij vraagt dan ook twee architecten die al een beetje doorwinterder waren om Stijnen bij te staan in zijn ontwerp, waarvan één Van Hoenakker, die ook de Boerentoren in Antwerpen mee ontworpen heeft. Mm-hmm. Maar Stijnen maakt een heel modern ontwerp. Vandaag is daar nog maar heel weinig van te zien. Maar het is eigenlijk een heel vooruitstrevend concept voor een casino.
Ja, arm België denk je toch altijd, hè? Al die prachtige modernistische monumenten, die hebben wij dus allemaal echt om zeep geholpen, beste Bart. Wordt daar momenteel iets aan gedaan, eigenlijk?
Wel, er wordt...
Want zo'n Stijnenjaar zou toch wel impliceren dat er een bewustzijn ontstaat rond
wel, wij hopen dat
het
Stijnenjaar, onze tentoonstelling, ons boek, de aandacht die wij aan het werk van Stijnen, maar ook modernisme in een bredere zin... besteden, hopen wij dat er een grotere bewustwording ontstaat, inderdaad, tegenover ook vooral naoorlogs erfgoed.
Ja.
Dat dan vaak nog beschouwd wordt als een minderwaardige soort van gebouwen. Maar heel mooie ontwerpen zoals de Peter Pan School in Sint-Gilles van Leon Stijn, een schitterend gebouw, is jammer genoeg vandaag in een slechte staat.
Ja. Wat is er momenteel van hem beschermd, Dirk? Weet jij dat?
Van de 600 gebouwen die we kennen van Stijnen, denk dat er 14 beschermd zijn. En eigenlijk maar 13, want het 14e is de Magrietenzaal van Knokke. Eigenlijk is dit geen volledig...
Het is ook maar een deeltje van dat hele casino.
Eigenlijk heel weinig.
Okay.
De eerste bescherming is al zeer vroeg, in 1988, residentie Elsdonk. En dan komen ze met mondjesmaat binnen, maar eigenlijk heel weinig.
Ja. Er moet iets aangedaan worden. Doe het tijdens deze muziek bijvoorbeeld.
Thank you.
tune van Gary Mulligan en ook Chet Baker. Leon Steijnen, dat is de architect waar wij ons mee bezighouden vandaag in Pompidou. En ik doe dat met twee mannen. Bart Tritsman, zeg nog eens wat jij doet in je leven.
Goh, ik ben curator van de tentoonstelling Leon Steijnen Architect. En verder ben ik hoofdtentoonstelling bij het Vlaams Architectuurinstituut in de Singel in Antwerpen.
En Dirk Laurijs, jij bent natuurlijk heel blij met het architectuurarchief.
Absoluut. Ik ben collectiebeheerder van het Vlaams Architectuurinstituut en eindredacteur van het boek.
Ja, want hier ligt ook een heel mooi boek over Steijnen op tafel. In het Engels trouwens, dan denk ik maar... Ja, jullie hebben een internationale bedoeling of ambitie met Steijnen. Want ze kennen hem niet in het buitenland.
Nee, zeer zeker. Er waren in het verleden al enkele publicaties, maar uiteraard enkel in het Nederlands. En met deze publicatie willen we echt Steijnen promoten of bekendmaken in het buitenland. Omdat we vinden dat zijn werk zeker verdient om gekend te zijn.
Maar ook nog in het binnenland is zijn werk. Katrien, even een kleine test. Ken jij een aantal gebouwen van Steijnen uit je hoofd?
Wel, als ik mag spieken, dan zal ik zeggen wat ik zo pas heb vernomen. Ja, namelijk het Telex-gebouw in Brussel. Maar eerlijk gezegd, hoewel ik Brusselaar ben, kan ik mij er niets bij voorstellen.
Ja, er is ook een heel mooi schooltje in Saint-Gilles, Sint-Gilles hier in Brussel. De Peter Pan School, ook niemand kent dat.
Dat is een prachtig voorbeeld van een schoolgebouw van Steijnen, waarin heel veel van zijn ontwerpmethodieken terugkomen. En je ziet ook de zorg waarmee een schoolgebouw ontwikkelt. Het is heel mooi om te zien dat hij bezonningsstudies maakt van alle klaslokalen, om te bekijken op welke plek in dat gebouw die klassen nu precies moeten komen. Hij maakt dakspeelplaatsen, zoveel mogelijk zon en lucht aan die kinderen te geven. En het gebouw is dus jammer genoeg niet in zo'n heel goede staat. Maar het is nog altijd bewonderen in Sint-Gilles wel.
Ja. En hij heeft voor heel veel rijke mensen gebouwd in Brasschaat, Ekeren, Kapellen, Vosselaar. Het zijn prachtige schetsen te zien van villa's die hij voor al die mensen heeft gebouwd. Maar nu en dan zitten daar ook gebouwen bij. Bijvoorbeeld voor zieke kinderen. Dat is ook zoiets in Brasschaat. Een heel mooi ontwerp.
Ja, Hof ten Bosch in Brasschaat. Ja. Het is eigenlijk een persoonlijk verhaal ook. Op dat moment was zijn zoon ziek. En hij werd aangesproken door die interprofessionele kas voor gezinsvergoeding, die elk jaar eigenlijk een soort actie ondernamen voor zieke kinderen. En hij wil bijzonder graag Hof ten Bosch bouwen, een soort sanatorium voor kinderen, zowel meisjes als jongens, waar dat hij eigenlijk het volledige gamma van modernistische vormentaal eigenlijk toepast, met takverdiepingen, open terrassen, speelplaatsen in het groen, grote schuiframen die je kan openschuiven om de kinderen toch in de gezonde lucht te laten rusten. Eigenlijk een schoolvoorbeeld van modernisme, die er spijtig genoeg op dit moment ook wel heel slecht aan toe is.
Het viel mij op de tentoonstelling dat men zich helemaal concentreert op de architecten Steijnen, minder op de mens, tot ik het interview ging bekijken met Anne Steijnen, dat is zijn dochter. En die vertelt ook een aantal dingen over haar vader, dus die man komt min of meer tot leven. En onder meer het overlijden van dat jongetje, dat moet hem ongelooflijk hebben aangegrepen natuurlijk.
Ja, Steijnen geeft zelf aan dat hij na het overlijden van zijn zoontje een heel andere man wordt. Dus hij zegt zelf, voordien was hij een gezellige, plezante man, zoals hij het zelf zegt. En nadien geeft hij aan dat hij toch een stuk serieuzer geworden is van karakter. Maar het is mooi dat interview van Anne Steijnen, dat je dat vermeldt. Steijnen heeft heel weinig geschreven zelf. Dus we konden heel moeilijk soms hoogte krijgen van wie die persoon Steijnen nu eigenlijk was. En door te gaan spreken met zijn dochter, zijn kleindochters... zijn collega's van La Cambre, van Antwerpen, konden we toch een zeker inzicht krijgen in wie die persoon nu was. Voor
maar zijn dochter
vertelt
onder meer dat het een heel autoritaire man was. Zij heeft bijvoorbeeld niet kunstgeschiedenis gestudeerd, maar wel datgene wat haar vader wilde dat zij studeerde. En dat was boekbinden aan La Cambre.
Ja, klopt. Net zoals de vader van Steijnen hem had gedwongen om architect te studeren.
Dat is niet, payback time.
Mogelijk wel. Ja. Ik denk dat Steijnen bijzonder goed... wist wat hij wou en dat dan ook bij sommige mensen dan ook opdrong. Hij had een bepaald plan voor ogen. En ik denk ook wanneer dat hij zijn architectuur ontwierp. Hij hield natuurlijk rekening met zijn opdrachtgever en dergelijke. Maar dat was voor hem ook wel heel belangrijk. Maar hij had wel een bepaald idee wat hij wilde realiseren.
Ja. Nog een mooie quote van Leon Steinen. En daar voel je wat het effect is dat die man eigenlijk had op zijn cliëntèle. We laten hem even vertellen. Het gaat over een gebouw in de buurt van Antwerpen.
Voor het ogenblik ben ik er een aan het bouwen op de Linkeroever. Die plaats is een uitgekozen plaats, een zeer mooie plaats. Waar men de haven kan zien en de oude stad tegelijkertijd. Zo, hij staat twee kanten, oost, west. En wanneer ik dat aan het bestuderen was, kwam ik tot het besluit dat we appartementen moesten maken waar de bewoners de haven konden zien en de oude stad konden zien. Ten eerste. Ja, alleen voor het zicht. Het is een wonderbaar zicht. Langs de twee zijden. Dat was één. Ten tweede moet u zorgen, indien... Het is nodig, zo zelf zeggen. Ja, zeggen het is nodig. Het wordt u opgelegd. Er moet voor een differentiële verluchting gezorgd worden. Dus dan dat de lokalen natuurlijk kunnen verlucht worden. En dat is alleen mogelijk wanneer je ramen langs de ene kant heb je een ramen langs de andere kant. Daarvoor moest ik een trapzaal meer maken en de liften erbij, de trappen erbij. Dat betekent een grote uitgave. En ik maak van deze gelegenheid gebruik om die eigenaars te bedanken dat ze me daarin gevolgd hebben. Want wanneer ik dat uitgelegd heb, waarom dat ik zoiets maakte, hebben ze wel gevraagd, ja meneer Steijn, u zit diep in onze zak, maar mogen we er nu eens 24 over nadenken? En de dag erop kwamen ze opnieuw op het bureau en ze zegden mij, ja Steijn, ga voort, het is in orde, je mag het ook zomaar. Dat is goed, dat heb ik zo geapprecieerd, iemand die begrepen heeft waarom, dat geen geldverspilling is, maar dat zo gemaakt was voor een ander doeleinde.
Meneer Steijnen, u zit diep in onze zak. Zo gaat het meestal met architecten, hè? Zegt men dan. Laten we eens kijken naar een fantastisch gebouw. Dat staat in Haroldbeke in West-Vlaanderen. Dat is de Sint-Rita-kerk. Katrien Velstikke, heb jij dat fantastisch gebouw ooit gezien?
Ja. Ik herinner mij een kerk in Haroldbeke, maar niet dat ik daar eigenlijk ooit bij ben.
Kan je het even... Bart Tritsmans, kan je het even beschrijven? Dat is onwaarschijnlijk dat zoiets in België ooit gebouwd is. Ja, en het is zo weinig bekend.
Allemaal naar Haroldbeke.
Voilà.
In elk geval, wat staat er in Haroldbeke? Er staat eigenlijk een soort van betonnen tent. Kan ik het heel kortste omschrijven.
Een soort typie.
Ja, Steijnen vertrekt van het idee van een oerhut bijna. Van een oerhut. En hij maakt daar een kerk van. Een betonnen kerk, een betonnen tentstructuur, een soort geribbelde uitvoering, die staat op een heel gekke plek, in een, langs de steenweg. Een soort banale verkavelingsomgeving. Daar bouwt Steijnen echt een soort statement van moderne architectuur. Ja.
Het straalt gewoon als sacraliteit uit. Het is eigenlijk de enige kerk, het enige religieuze gebouw dat hij eigenlijk ontwerpt. En hij gebruikt daar zijn favoriete materiaal voor, beton. En hij maakt eigenlijk een afgeknotte piramide. Enkel boven van bovenaan uit komt er natuurlijk licht binnen, waardoor dat je eigenlijk een bijzondere sfeer schept binnenin.
Was hij ook voor die kerk geïnspireerd door Le Corbusier? Hij was naar Chandigarh gegaan en heeft daar trouwens hele mooie foto's genomen, die hij heeft opgestuurd, lees ik, naar Le Corbusier, die heel blij was met die foto's.
Klopt. Chandigarh is bijzonder geïnspireerd geweest voor Steijnen. Hij gaat... begin van de jaren 60 gaat hij op bezoek in Chandigarh, samen trouwens met een ploeg van de BRT. Die hem had gevraagd om mee te gaan en een inleiding te geven op een bepaald programma. Maar hij kende Chandigarh ook al van publicaties en dergelijke. Dus zonder enige twijfel is Haroldbeke geïnspireerd op Chandigarh en niet op de kerk van Firmini, zoals vaak wordt gezegd. Want Firmini is eigenlijk later ontworpen. Dus Steijnen heeft zichzelf toch ook een beetje overtroffen met deze bijzondere, bijzondere kerk.
Ja, Katrien Velsteken, jij wou het zeggen.
Ja.
Jij stikt je vinger op. Dat is wel mooi. Ja.
Wel, ik ben een aantal jaar geleden, nu ondertussen wellicht 20 jaar geleden, speciaal naar Chandigarh geweest om die geweldige werken van Le Corbusier te zien. En ik moet zeggen, ik was ontzettend teleurgesteld. Dat is zo slecht oud geworden. Ja. Dus mijn vraag was eigenlijk, is dat gebouw in Haarlembeek, wat ik mij niet voor de geest kan halen, is er dat er dan beter aan toe? En sowieso, want u zei daar straks ook al van twee dingen, dat ze ja, in slechte staat waren. Is zijn werk wel mooi oud geworden?
Ja. Zie, Katrien Velsteken heeft er geen vertrouwen in, hè, in die moderne
dat architectuur. Dat zeg ik niet.
Nee, maar zou het kunnen zijn dat hij de klimatologische omstandigheden daar in Chandigarh onderschat heeft? Het is er wel heel heet, hè?
Mogelijk wel. Maar de kwaliteit en het bewaren van de steinenarchitectuur in Vlaanderen heeft denk ik iets minder met klimaat te maken, maar meer met de zorg van de eigenaars. Ik heb de voorbije 2 jaar een aantal gebouwen, woningen gezien die in bijzonder goede staat zijn en waar dat de eigenaars met bijzonder veel liefde het gebouw onderhouden en erin wonen. Maar er zijn ook heel veel publieke gebouwen die echt gebruikt worden, maar daar ook geen budgetten zijn om het te onderhouden, die dus er echt heel erg aan toe zijn, ondanks dat ze soms beschermd zijn. En dat er een plicht is om dingen op een fatsoenlijke manier te onderhouden. Dus in die zin, het is een beetje een verhaal met twee gezichten.
Mm-hmm. Ja, ik ben nu even mijn draad kwijt door het feit dat de kwaliteit van het beton bij Stijnen toch niet zo goed zou zijn. Nee. We gaan even naar wat men dan noemt het testament natuurlijk van Leon Stijnen. En dat is het ontwerp van de Singel in Antwerpen. Nog even uit ons archief. Het komt eigenlijk uit een tenhuize van. Met Jos Florca was dat vroeger. Dit komt uit 1972. En we horen Leon Stijnen praten over de Wezenbergzitte. Ja, die is nu natuurlijk volgebouwd. Maar in die tijd zag dat er natuurlijk ook anders uit. Leon Stijnen.
Wanneer die plaats uitgekozen is geweest, het is op mijn voorstel, waren dat nog militaire gronden die vrij kwamen, maar er was geen sprake op dat ogenblik van de E3 daarnaast te trekken. En naast die militaire gronden waren ook grachten. Ja, die militaire grachten. En ik zag dat landschap, nietwaar, bestaat uit die heuvels, nietwaar, die redoute van de militairen met dat water ernaast. Ik zeg, die plaats is uitstekend. Ze is ook goed gelegen, omdat de studenten ze gemakkelijk zouden kunnen bereiken. Ja, in het midden van de stad, van de omliggende gemeente, je kunt er gemakkelijk bij. Dat was voor mij de beste plaats. En inderdaad, dat zou de beste plaats geweest zijn altijd. Wanneer wij aan het bouwen waren, dan hebben we vernomen dat de E3 ernaast. En dat ik van dat water moest vanaf zien. Dat is een heel drama geweest. Dat heb ik besproken.
Dus ze hebben nu dat water afgenomen?
Ah ja, in plaats van water zijn er nu auto's aan het rijden. Dus heel dat element, dat architecturale element, want die heuveltjes die er zijn, dat water dat er is, dat zijn zoveel architectuurelementen waar ik mee werk. En ze hebben mij die afgenomen. Ik heb die niet meer. Er blijft nog een gebouw over. En zover, want toen was het nog maar de E3... Want dan zeggen ze, nee, Stijn, dat is altijd zo geweest. Dat is niet, want ik heb een plan waar het E3 veel verder gebouwd is, nietwaar? Ah, dat heb ik en dat zal ik houden als bewijs. Ja, maar tot daartoe, er was niets aan te doen. De administratie van de autosnelwegen in Brussel, dat was beslist, dat was gedaan, er was niets meer aan te doen. En ik mocht doen wat ik wou, er was niets aan te verhelpen. Alleen hadden ze gezegd, ja, we moeten een stuk van uw berg afnemen. Daar heb ik gezegd, nee. Doe nu alsjeblieft, laat die auto's niet meer rijden, maar in godsnaam, laat me toch de grond waarover ik heel de samenstelling heb ontworpen, laat die grond zo zijn. Dat hebben ze dan toch toegestaan. Ze zijn met die auto weg wat verder gaan, ik geloof een 20-tal meter verder.
Niet te doen. Men moet zich nu de singel inbeelden, vol met waterpartijen, met zicht op een bucolische platteland. Maar kwaad dat die man moet geweest zijn. Dat ze daar gewoon de Ring van Antwerpen gewoon naast legde, Bart Ritsman.
Stijne was heel boos. Hè? Ja. Je hoort het in zijn manier van spreken. Hij kan zich nauwelijks inhouden. Stijne had natuurlijk ook de single en de hele Wezenberg City gezien als een uitgesproken landschappelijk project. En dat zie je in veel van zijn projecten. Dat hij niet begint vanuit een architectonisch object, maar vanuit een landschap. De inplanting van een gebouw in een landschap. En voor hem, zijn natuurlijke omgeving is eigenlijk een element waar hij mee werkt. En hij wil dus niet zien dat die omgeving veranderd wordt, terwijl zijn gebouw geplaatst wordt.
Ja, nochtans heeft hij daar de boel daar in de buurt zelf heel zwaar volgebouwd.
Je had nog veel meer plannen.
Ja, wel, dat weten we ondertussen. Hè, maar je hebt daar ook nog altijd het Crown Plaza Hotel staan. Mm. Dat ziet er niet uit, maar dat was vroeger wel eigenlijk een heel mooi gebouw. Dat heette het Esso Hotel of Esso Motor Hotel.
Esso Motor Hotel.
En natuurlijk ook een van de mooiste gebouwen, kantoorgebouwen van Vlaanderen. Dat is het BP-gebouw. Mm. Daar zit nu Bank Delen, dacht ik.
Ja, klopt.
Dat is ook een gebouw dat technisch heel revolutionair was.
Het gebouw hing eigenlijk op. Het was een hangconstructie, een van de eerste malen dat dat in Europa werd gebruikt. De meeste gebouwen hebben dragende muren en gevels, maar dit gebouw hing op aan een draagconstructie dat op het dak was aangebracht.
Daarom is het gebouw ook zo elegant. Hè?
En dan moet je beseffen dat Stijnen eigenlijk 5 of 6 van die BP-gebouwen aan de ingang van Antwerpen wilde posteren als een soort ingangspoort voor Antwerpen. Je moet je inbeelden wat voor een effect dat zou moeten geweest zijn.
Ja, maar hij had bijvoorbeeld zelfs de NIR... Dat was toen de naam voor de VRT. Kunnen bouwen. Hè. Er is een schets ook op de tentoonstelling. Ja. Het Rijksadministratief Centrum in Brussel had hij ook gebouwd kunnen hebben. Wat nog allemaal. Hij heeft zijn handen teruggetrokken uit het casino van Blankenbergen. Anders was dat ook van hem, naast dat van Oostende en Knokke. Welke grote opdrachten heeft hij gerateerd, om het zo te zeggen?
Het eerste wat Bart daar straks al vertelde, je hebt het project voor linkeroever en rechteroever voor Antwerpen, het NIR-gebouw, het administratief centrum in Brussel, een groot cultureel centrum in het hartje Gent en in het hartje van Antwerpen. De hele Wezenberg zit, Wommelgem, een shoppingcenter. Eigenlijk zoveel, want het verhaal van Stijnen zou je ook kunnen vertellen aan de niet uitgevoerde werken. Eigenlijk bij vele architecten kan je dat, maar voor Stijnen is dat evengoed zo.
Wat is nu zijn belangrijkste gebouw, of wat is uiteindelijk het meest invloedrijk geweest? Is dat een gebouw van net na de oorlog, of zou je dan toch verwijzen naar de Singel?
Dat vind ik
een beetje zijn architecturale testament waar alles bij komt.
Ik zou daar geen duidelijk antwoord op kunnen geven. Ik zou zeggen, een van de heel invloedrijke gebouwen voor zijn eigen uiveren, of voor de internationale architectuur, is zeker Hof ten Bosch en de residentie Elsdonk. Twee vooroorlogse werken waar hij echt vernieuwend aan de slag gaat met die modernistische principes. En dan het BP-gebouw, absoluut, omdat het echt volgens Stijnen het eerste, volgens anderen, een van de eerste hangende gebouwen is in Europa. Ja. En de Single, omwille van zijn vernieuwende
manier. Dirk, is dat
manier,
ook jouw keus?
Ik zou er zelf nog eentje aan willen toevoegen. Als ik dan kijk naar de respons die het heeft gekregen in een aantal buitenlandse tijdschriften, dat is Cinema Rex. Hij was een van de bekendste cinema-architecten van Vlaanderen.
Hij heeft heel veel boten, cinema's, ontspanningsarchitectuur, zoals dat
heet. Stijne was iemand die echt wel goed de evolutie van de maatschappij in het oog hield. En hij speelde daar ook bijzonder goed op in. Hij was op dat vlak heel flexibel.
En hij investeerde ook op een bepaald moment. Hij werd zijn eigen project ontwikkelaar.
Ook al. Ja. Hij heeft een van die mooie appartementsgebouwen, de Zonnewijzer, wat hij zijn eigen kantoor in onderbracht, heeft hij samengebouwd met mevrouw van der Elst. Dus de mevrouw die ook aan het roer stond, of toch mee aan het roer stond van de sigarettenfabrikant. Dus zeer zeker. Maar ik ben ook echt wel gecharmeerd door een aantal van zijn privéwoningen. Omwille van het... de menselijke schaal, de intimiteit en dergelijke in die woning.
Nog een vraag voor mensen die dat Uyvre nu beter willen leren kennen. Wordt er nu een soort steinentour door Vlaanderen georganiseerd? Kunnen we die woningen zien? Of is het verboden om daar ergens op een gazon te Brasschaat te gaan huppelen, Bart, zeg het maar?
Je kan overal op gazons gaan huppelen als mensen de toestemming geven. Er liggen veel gazons rond.
Ik heb het al vaker gedaan ter ere van de architectuur. Ja.
Maar we organiseren ook in samenwerking met Expeditie de Stad in Antwerpen een aantal tours, wandel- en fietstours langs de gebouwen van Steinen. Met een kaart ook die we samen met de stad Antwerpen gemaakt hebben. Dus mensen kunnen het Uyvre van Steinen ook ontdekken, al wandelend en fietsend doorheen de stad en de rand van de stad, in Antwerpen dan. Online kunnen ze ook alle informatie vinden over alle gebouwen van Steinen. En het is absoluut een moeite om een keer een paar van die pareltjes te gaan bezoeken. Want,
In ieder geval, de tentoonstelling reveleert heel veel over Leon Steinen. Ik heb echt prachtige schetsen gezien. En die is te bekijken dus in de Singel tot 20 januari. Instant opgewekt van te worden. Het was Duke Ellington en his famous orchestra met de Sea Jam Blues. Katrien Vuilsteken, jij trok naar Parijs, waar ze in de ban zijn van Japan. En je hebt daar in de Fondation Custodia Japanse prenten gezien. Vertel ons daar alles over, want dan denken wij meteen natuurlijk aan de klassieken. Hè. Dus, Hokusai, Hiroshige, die mooie prenten. Maar dat is van eeuwen geleden. Wat zeggen ze daar precies over die prentkunst?
Wel, in zeker opzicht is het een beetje ironisch dat we hier werk zien uit een periode waarin er eigenlijk nog maar heel weinig prenten werden gemaakt. Want deze prenten zijn van de periode tussen 1900 en 1960, terwijl dat eigenlijk een moment is waarop de fotografie, de lithografie, die traditionele houtsnijkunst heel sterk gaan verdringen. En daar bestond in Japan eigenlijk toch ook wel een soort ongerustheid over, te meer daar, zowel in de Verenigde Staten als in Europa, in die tweede helft van de 19e eeuw, er zoveel interesse was gekomen. Hè, vooral aanvankelijk via de impressionisten, hè, die vonden die ukiyo-e zo geweldig.
Die verzamelden dat ook.
Ja, ja, absoluut. Ook Monet bijvoorbeeld had een grote collectie. Dus in die zin, in Japan zag men heel veel prenten vertrekken. Men zag dat die productie heel sterk daalde. Hè. En er was toch een soort ongerustheid. We moeten iets doen. En eigenlijk is het initiatief uitgegaan van een uitgever. En die heeft een soort beweging gelanceerd van de zogenaamde nieuwe prentkunst. Hè. En vreemd genoeg is hij daarvoor eerst bij een Oostenrijker zijn raden gegaan, bij een zekere Fritz Capellari. Dat was een zoon van een houtsnijder, een ambachtsman eigenlijk. Ja. En die man die was voor een verzekeringsbedrijf in Azië op reis om daar te schilderen. En de uitgever die leert die kennen, Watanabe Shozaburo heet hij, leert hem aan het kennen en zegt, zouden we niet kunnen samenwerken? En van de Oostenrijker is het dan naar de Japanse kunstenaars weer gegaan. En wat is nu het verschil met bijvoorbeeld Hokusai of Hiroshige? Wel, eigenlijk bij die nieuwe prentkunst is er qua techniek geen verschil. Je krijgt nog altijd de kunstenaar, de maker van de houtsnijder eigenlijk, die dus het hele procedé mogelijk zal maken. Dan heb je de drukker en dan heb je de uitgever. En eigenlijk al die verschillende elementen samen zullen zorgen voor zo'n technisch perfect uitgewerkte prent. Nu, stilistisch is er natuurlijk wel een verschil. In die zin, er wordt gezocht naar een nieuwe beeldentaal, naar een veel groter realisme. En dat zie je ook als je, want je hebt enerzijds eigenlijk hebt twee genres. Enerzijds de heel veel vrouwenportretten en anderzijds ook mooie landschappen. En
wist men dat dat populair was al hier?
Men zag natuurlijk zeer veel vertrekken, maar op zich zijn die prenten van tussen 1900 en 1960 hier natuurlijk nooit ontzettend populair geweest. Hè. Dat was ook eerder voor de eigen markt bedoeld. Dus dat was het eerste genre. Je had nog een tweede genre, want natuurlijk op dat moment, vanaf het einde van de 19e eeuw, vanaf 1880, zie je ook steeds meer Japanse kunstenaars naar Parijs komen. En het zullen trouwens de Japanse kunstenaars in Parijs zijn die bij terugkeer het modernisme in de schilderkunst zullen introduceren in bijvoorbeeld China, maar ook in Indonesië. Hè. Dus op het moment dat ze naar hier komen, zien ze natuurlijk niet alleen nieuwe stijlen, maar ook nieuwe ideeën over wat een kunstwerk moet zijn. En met name het idee dat je zo'n hele club van mensen hebt die samen iets maken. Dat vond men in Parijs eigenlijk niet zo goed. Hè, een kunstenaar.
Het was niet romantisch, zou je nog. Een kunstenaar die hoorde alles zelf te doen.
Absoluut.
Dat is ook overgegaan natuurlijk.
Ja, inderdaad. Inderdaad. Maar dus, vandaar krijg je een tweede en een nieuwe stroming waarbij kunstenaars inderdaad zowel de tekening maken, de houtblokken prepareren, zelf gaan drukken en het ook nog zelf gaan uitgeven. Het verschil zal zijn, vooral in oplagen, terwijl van dat eerste, van dat zeer goed geroutineerde systeem, waar dat daar makkelijk vele duizenden prenten werden van gemaakt, heb je bij die tweede, bij die zogenaamde creatieve prentkunst, heb je vaak maar 20 exemplaren. En er is ook een stilistisch verschil. Je ziet heel duidelijk dat daar het expressionisme een heel grote indruk heeft gemaakt. En dat levert toch wel ook heel, heel mooi werk op, vind ik.
Ja. Waarom moeten we nu naar de Fondation Custodia?
Wel, omdat het op zich natuurlijk wel het zijn 200 prenten, allemaal uit de collectie van Elise Wessels, een Nederlandse die vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw is gaan verzamelen. 200 werken, dat betekent dus best wel veel. En bovendien is het op dit moment natuurlijk ook het jaar van Japan-Frankrijk. En dus je, voor mensen die geïnteresseerd zijn in alle aspecten van Japanse kunst en cultuur, is er eigenlijk best veel te zien. Zo bijvoorbeeld in La Villette is er Manga Tokyo, waar ook jonge mensen en kinderen heel sterk in zullen geïnteresseerd zijn. Centre Pompidou brengt, om het nog even over architectuur te hebben, Tadao Ando. En brengt ook werk van filmmaker en installatiekunstenaar Naomi Kawase. En in het Musée des Arts Décoratifs heb je een grote tentoonstelling over Japonisme. Dus er is eigenlijk veel. En die Fondation Custodia die brengt echt een hele mooie selectie.
Ja, dus je bent heel enthousiast over de prenten die je daar gezien hebt. Heel veel redenen om naar Parijs te gaan. Miro, Thomas Saraceno, Egon Schiele, samen met Basquiat. Er is heel veel te zien in Parijs, maar ook bij ons natuurlijk. Bijvoorbeeld een mooie tentoonstelling over Leon Steijnen in het Vlaams Architectuurinstituut. En dat is gevestigd in een gebouw van Leon Steijnen. In de Singel natuurlijk, nog te zien tot 20 januari. En voor deze hebben we nog tijd tot 6 januari. Deze week opent dan weer in Museum M de tentoonstelling over de Arenbergs. Ik ben daar even doorgevlogen deze middag, want ze waren daar volop aan het opbouwen en daar zullen we het morgen over hebben in Pompidou. Wat moest ik nog allemaal vertellen? Wel ja, dat wij vanaf vanavond de winnaars kennen. Van de Lang zullen we lezen trofeeën. Dat is ook wel fijn, want het boek over Vlaamse architectuur van het VAI zit daar ook in de afdeling kunst en cultuur.
Klopt,
ja. Ja, en vanavond komen te weten bij Van Gils en gasten wie de winnaars zijn in de categorie mens en maatschappij en ook strip en graphic novel. Even wachten tot Lieven Van Gils op het scherm verschijnt, dan weten we dat. Goed, ik wens jullie een fantastisch Steijnenjaar. 2018 is wel bijna voorbij, Bart en Dirk. Maar dat gaat nog een tijdje door, denk ik dan.
Het gaat nog een tijdje door. Ja. Voor ons is het ook een begin voor nieuwe projecten. Ja. Dus,
wat is nog een grote ambitie nu met Steijnen?
Met Steijnen willen we vooral nog een groter publiek bereiken, een studentenpubliek, enthousiasmeren om meer over Steijnen te weten te komen. En we werken nog met twee middelbare scholen samen die gevels van Steijnen heropbouwen in de binnentuin van de Singel. Dus dat is nog een project dat te zien is.
Hij heeft natuurlijk ook heel lang La Combre geleid. Heeft hij ook een invloed gehad op het architectuuronderwijs nog? Heel kort, is 2 voor 6.
Absoluut. Zowel in La Combre als in Antwerpen aan de academie. Hè. Hij heeft daar het curriculum aangepast, gemoderniseerd, nieuwe professoren aangesproken, nieuwe vakken ingevoerd in Antwerpen stedenbouw en interieurkunst. In Brussel was het deontologie. Dus heeft dus echt wel een impact gehad. En dat is een aspect dat eigenlijk nog verder moet bestudeerd worden.
Ja. Nog heel veel werk aan de winkel dus als het gaat over het werk en het leven van Leon Steijnen. Geniet nog van Clara met Django zometeen. En wat mij betreft, tot morgen. Pompidou, alles voor de kunst. Bye bye.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.